De Filistijnen nu namen de ark Gods en zij brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods en zij brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod de andere daags voorop stonden, zie, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Toen zij nu de andere daags des morgens voorop stonden, zie, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijn handen afgehouwen aan den dorpel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen niet op den dorpel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Doch de hand des Heren was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg hen met spenen Asdod en haar landpalen. Toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden zij dat de ark des Gods van Israël bij ons niet blijven. Want zijn hand is hard over ons en over Dagon onze God. Daarom zonden zij heen en verzamelden tot zich al de vorsten der Filistijnen. En zij zeiden, wat zullen wij met de ark des Gods van Israël doen? En die zeiden dat de ark des Gods van Israël rondom Gat ga. Alzo droegen zij de ark des Gods van Israël rondom. En het geschiedde nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des Heren tegen die stad met een zeer grote kwelling, want hij sloeg de lieden die stad van den kleine tot den grote, en zij hadden spenen en verborgen in verborgen plaatsen. Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron, maar het geschiedde als de ark Gods te Ekron kwam, zo riepen die van Ekron zeggende, zij hebben de ark des Gods van Israël tot mij rondom gebracht om mij en mijn volk te doden. En zij zonden heen en vergaderden al de vorsten der Filistijnen en zeiden, zend de ark des Gods van Israël heen, dat zij wederkeren tot haar plaats, opdat zij mij en mijn volk niet doden. Want er was een dodelijke kwelling in dat ganse stad en de hand Gods was dus was er zeer zwaar. En de mensen die niet stierven werden geslagen met spenen, zodat het geschrei der stad opklom naar den hemel.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte 1 Samuel 5, daarvan vers 3. Het middelste gedeelte waar we Gods woord aldus lezen. Ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 145 vers 2. Geliefde gemeente, wat hebben wij voor God? Wat betekent de Heere voor u? Jongelui, mag ik het ook jullie vragen? Wat voor God hebben jullie? Hebben wij een God die ons kan helpen en zegenen? Of doen we het met een God waar je niets aan hebt? Doen we het eigenlijk met een afgod die je niet echt kan helpen als het erop aankomt? Hebben wij een God met hoofd en handen of doen we het met een afgod? Dat is een levensbelangrijke vraag. Dat is gemeente ook van belang met het oog op de bediening van het heilig avondmaal. Want dan moeten we toch ook de God van dat avondmaal kennen als onze God. En hoe weten we het nu? Wel, we kunnen het daaraan weten wat voor God wij hebben en dienen. Welke plaats nemen we in? Buigen we voor de Heer? Zoeken we in de vernedering de genade en de hulp van boven of niet? Ziet, Dagon is gevallen voor de ark van de Heer. Dat is de macht van de God van Israël, ja, midden in die heidense tempel. En gemeente, dat is het thema voor de preek van morgen. Gods macht in het huis van Dagon. Een drietal gedachten. De openbaring van die macht. De bestrijding van die macht. En de overwinning van die macht. Gods macht in het huis van Dagon. Allereerst de openbaring van die macht. Is dat, gemeente, niet heel bijzonder dat de macht van Israëls God nu openbaar komt in die tempel van de Filistijnen, in dat huis van Dagon? Wie had dat ooit kunnen denken? Wie had dat nu kunnen bewerken? Dat is niet van een mens, dit is duidelijk een bewijs dat de God van Israël de enige God is. Ja, dat Hij de levende God is die het waard is om Hem te vrezen, om Hem te dienen. Want ziet, Dagon, die afgod, die was voorovergevallen op zijn aangezicht voor de ark van de Heer. Hoe kwam dat zover? Er was strijd tussen Israël en de Filistijnen. Een gemeente, die oorlog moeten wij zien als een strijd tussen de Heere en de afgoden van de Filistijnen. En dat is nou eigenlijk altijd de strijd die er gaande is in heel de wereldgeschiedenis. Ook vandaag gaat het om die macht van de Heere of de macht van de Satan. En gemeente, staan wij ook in die strijd? Zijn jullie jongelui ook gewikkeld in die geestelijke strijd? Wie is onze God? Onder welke macht verkeren wij? De macht van de levende God of de macht van de afgoden, van de duivel, van de zonde? Het is een van tweeën. Van nature, dan liggen we onder de macht van de boze. Daar hebben we toch zelf voor gekozen. In de zondeval in Adam, dan liggen alle mensen in die breuk met God. En dan hebben we gekozen voor de macht van de duisternis. En waar kun je dat nou aan herkennen, jongelui? Wel, dat een mens als zondaar graag de wereld dient. Zeg het maar eerlijk, zo is het toch. De wereld heeft ons veel te bieden. En het zondig hart, ja, dat gaat toch uit naar de dingen van deze wereld. Dat is de macht van de duivel. En ben je daar al achter? Wat voor een macht die zonde is. Ook dat boze hart in zo'n gevallen Adamskind. Die macht is sterk. Wij dienen van nature ook de afgoden. O gemeente, dan kunnen we niet zeggen dat we beter zijn dan de Filistijnen. Het is eigenlijk in wezen van nature met ons precies hetzelfde en dat door eigen schuld, dat we onder die macht van de boze zijn gekomen. En moeten we dat nu niet eerlijk belijden, dat we zo'n zondig mens zijn en dat zonder Gods genade je hart uitgaat naar de dingen van de wereld. En al ben je dan in de kerk, jongelui, misschien denk je ook wel, de wereld heeft me veel meer te bieden dan de kerk. Wat is nou zo'n kerkdienst in onze moderne tijd? Wat moet ik met mijn studie en mijn beroep? Met de Bijbel doen, dat eeuwenoude woord van God. En hoe kun je het christelijk geloof nu nog uitdragen in onze maatschappij, in deze wereld? Ja, staan we zo in de strijd. Het gaat om de macht van God of de macht van de boze. Dagon viel. En hoe is het met ons, gemeente? Buigen wij ook voor de levende God? Of dienen we nog de zonde? Staan we nog onbekeerd in dit leven? En zijn we nog onder de macht van de boze? En neemt de zonde ons nog in beslag? Dagon is gevallen door de macht van Israëls God. En gemeente, zo moet dat ook in ons leven gebeuren, dat wij vallen voor de levende God, dat we buigen voor die Heere, dat we op de knieën terechtkomen voor de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En de ware avondmaalganger, die zal die plaats ook kennen, het buigen voor God onder de heerschappij van de Heer komen door het machtige wonder van de genade in de wedergeboorte door Gods geest. Kennen we zo die macht van God, dat we gevallen zijn voor die levende Heere? Kunnen we van die verandering spreken? Dat is nodig om heilig avondmaal te mogen vieren, want wee ons als we als een afgodendienaar tot de tafel van de Heere zouden gaan. Buigen voor God, dat is de weg, ook in de voorbereiding deze week. En laat ieder zichzelf dan beproeven, daar moet toch het zelfonderzoek dan over gaan. Ken ik nou Gods macht in mijn leven? Is nou de heerschappij van de Heer in mijn hart gekomen, zodat ik bekeerd ben van het leven in de duisternis en dat ik een afkeer gekregen heb van de zonden en dat ik niet meer de Satan wil dienen, niet meer mijn boze hart wil volgen, maar Heere, wat wilt u dat ik doen zal? O gemeente, dat wordt toch op de knieën geleerd. Mag u het bidden? Is het opnieuw je begeerte? Moet je zo niet toebereid worden om ook aan het heilig avondmaal onder de heerschappij van God te verkeren? Hoe kom ik daar dan? Wel, in die strijd tussen Israël en de Filistijnen heeft Israël de nederlaag geleden. De Filistijnen hebben het gewonnen en ze hebben de ark van de Heere buit gemaakt. Jullie weten toch wel, jongens en meisjes, hè, wat die ark is. De ark der verzoening die in het heilige der heiligen stond. Op die ark het verzoendeksel, daar werd het bloed gesprenkeld van het offerlam om de zonden en de schuld te bedekken voor het heilig aangezicht van God. En die ark, dat is eigenlijk de troon van de God van Israël. Vanaf die troon heerst de Heer. Het is een heerschappij van genade, vanuit de verzoening. Daar ligt het heil van Israël. Daar toont God zijn genademacht. En die ark, ja, dat is dus heel erg. Die ark hebben de Filistijnen buit gemaakt en meegenomen naar hun tempel. En ze hebben de ark van de Heer neergezet voor hun afgod, voor dat beeld Dagon, alsof nou Dagon de meerdere is. Onze God heeft gewonnen, want als je de strijd wint, dan is dat tot eer van de afgod. En dan moet die ark van de Heere daar nederig staan. De God van Israël moet onderdoen voor Dagon van de Filistijnen. Wij hebben gewonnen. Wij hebben de macht. Dagon, al de eer. Ja, voor Israël was het heel erg een nederlaag vanwege hun zonden gemeend. En nu is de eer van God weg uit Israël. Maar ziet, nou gaat God zijn macht betonen in die tempel. In het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen, vlakbij die afgod Dagon. En daar laat God zien: ik ben de machtige. Want wat gebeurt er de volgende morgen? Ziet, Dagon ligt voorover op zijn aangezicht, dus helemaal plat voor de ark van de Heer. Wie heeft dat gedaan? Hoe is dat nou gekomen? Dit is de macht van God. Zonder mensenhanden moest Dagon vallen voor de God van Israël. Zijn macht is meerder. Jongelui, dan voel je toch wel dat hier een waarschuwing in ligt. Als je de afgoden dient, als je denkt, oh, ik heb het goed hoor en heerlijk met die afgodendienst, ja, dan zul je eens moeten vallen. O, wie de wereld en de zonde dient, gemeent, als we ons niet bekeren tot de God van Israël, als we niet vallen voor hem, ja, dan zullen we eens gedwongen moeten vallen. Dan zullen we het voor eeuwig verliezen. O, dan roepen we u en jullie toe vanmorgen. Buig nog voor de Heere. Erken hem. Hij alleen is God. Ja, maar hoe kan ik dat dan? Is dat de strijd? Hoe word ik nou uit die macht van Dagon verlost? De ark. De ark der verzoening, o, die wijst op de Heere Jezus, op zijn verzoenen sterven. O gemeente, het is de kracht van Jezus' offer en van zijn bloed. Vallen we daarvoor, doet deze zondaarsliefde ons buigen voor God. Mag u zo heen zien naar het komende avondmaal, waarin brood en wijn die liefde van de gekruisigde getoond wordt, en kennen we dan die macht, die trekking die eruit gaat van die genade en die liefde, o gemeente, dat is het geheim. Zo vallen voor die macht van God. Hij is mij te sterk geworden. Dat is toch het geheim, de liefde van Christus, die zaligende liefde, die trekt en die brengt een zondaar op de knieën voor hem. Zullen we zo biddend de voorbereidingsweek ingaan en dagelijks knielen voor de Heere, omdat Hij het waard is. U verdient het niet. U vraagt zich af, kan dat nog voor mij? O, wat een bemoediging, gemeente, de ark van de Heere, helemaal in die heidense tempel, ja, bij die afgod Dagon. En zo wil God met het evangelie van het kruis ook binnendringen in onze harten, in het hol van de leeuw. Want hier binnen, daar zitten toch op vast, niet waar, een afgoden dienare mens die de zonde lief heeft. Maar als die ark nou binnenkomt, als dat kruisevangelie in je hart mag gaan, dan moet je het gaan verliezen. Zalig die het mag verliezen van de Heere, als je gewonnen mag geven voor die macht van Christus genade. En dat mogen de avondmaalgangers telkens opnieuw weer doen, om in de voorbereiding zo al je belangen aan de Heere over te geven en hem maar te buigen onder de heerschappij van die koning. Want die macht van de Heere is tot bekering. De heerschappij van Israëls God, o, dat werkt heil. Alleen daar is vrede te vinden. En zo is er aan het avondmaal plaats voor die buigende zondaar die alles leert overgeven aan die macht van de Heere. Daar is geborgenheid, daar is goede leiding. Zo vluchten, buigen om het offer en het bloed van de Heer Jezus te kennen, om onder die heerschappij veilig te zijn. Vreest zo z'Heeren macht en erkent zijn majesteit. Als je nou onder die macht mag buigen, dan is er ook de strijd, de bestrijding van Gods macht. Want als die Filistijnen zien dat Dagons beeld is gevallen, wat doen ze dan? Oh, dan zetten ze dat beeld weer overeind. Dagon, die blijft onze God, hoor. Als u had gedacht dat de Filistijnen nou verslagen waren en zouden zeggen, oh, maar als Dagon valt voor die arken, we kunnen het niet verklaren, moeten wij dan ook niet buigen voor die ark? Nee, ze zetten de afgod weer terug op zijn plaats en daar staat Dagon weer, alsof er niets is gebeurd. En zo wordt de macht van Israëls God tegengestaan, zo wordt die heerschappij van de Heere bestreden. Toch die afgod weer oprichten. En van onderen had dat beeld de gedaante van een vis en van boven de gedaante van een mens. En daar hielden ze nou aan vast, hè. Ten diepste is dat vijandschap tegen Israëls God. Ze wilden niet buigen voor de ark van de Heere. Weet u het? Dat Gods macht je hart en leven openbaar kwam. En mocht je vallen voor de Heer, en heb je gesmeekt, wees mij, o God, de zondaar genadig. En is het echt het verlangen van je hart geworden, bekeert u mij en leidt me in uw wegen, dat ik u mag kennen. Ja, dan is Dagon gevallen. Maar wat kunnen we dan doen? We zetten hem weer terug op zijn plaats. Kan het zo niet gebeuren, gemeente? Er is een begin van geestelijk leven, maar je valt weer terug in de zonde. Je houdt toch weer vast aan je eigen Dagon. Een mens geeft zich zomaar niet gewonnen, en zo staan wij Gods macht tegen. Ja, dan blijkt dat je zomaar niet klaar bent met de bekering. En wat komt er dan in het hart? Een vijandschap tegen de Heere naar boven, dat je toch niet wilt wandelen in zijn wegen, en dat je denkt, als het zo moet gaan, nee, dat wil ik niet. De bestrijding van Gods macht, ja, want de heerschappij van koning Jezus, dat gaat toch in tegen de mens. En juist bij de bekering ga je dat steeds meer merken. O, dan kom je in de strijd tussen vlees en geest. En gemeente, zo kan het zijn, als je bij zelfonderzoek tot de conclusie komt: is er nou wel echt wat gebeurd in mijn leven? Ben ik wel echt bekeerd? Is God wel echt begonnen? Want Dagon staat nog recht over. En ja, daar is ook de ark. Is het zo in je hart? Misschien bij jullie jongelui. De ark is er. Het evangelie van de Heer Jezus ken je. Je gaat naar de kerk. Je leest elke dag uit de Bijbel. De ark is er. Maar Dagon is er ook. Die staat recht overeind. Ja, zo kan het zijn dat die beide een plaats hebben in je hart en in je leven. Maar wees dan gewaarschuwd, dat kan zo niet blijven. Of we zouden dat soms wel willen: vroom zijn en toch een zonde aan de hand houden. Kerkelijk zijn, avondmaal vieren en toch nog met de wereld meedoen. Herkent u het? Is dat juist niet iets van de geestelijke strijd van de gelovige avondmaalvierder? God wat en de wereld wat. De ark, die is in mijn leven gekomen, maar Dagon staat ook nog. Ja, ik mag weten van die macht van de Heere, dat ik mocht vallen voor hem, en ik kan het niet verklaren, dat is geen mensenwerk. Maar nu, Dagon en de ark, ja, die zijn beide in het hart en in het leven. En dan moet in die strijd Christus de sterkere worden. Hoe dan? Door te buigen. Altijd maar weer neervallen voor de Heer. Als een arm verloren schepsel in jezelf. Als een zondig mensenkind die bij zichzelf niets dan schuld overhoudt. Ja, want dat komt dan toch openbaar, gemeente. Je kunt nog zo staande blijven in je hoogmoed, in bepaalde zonden, maar die opgerichte Dagon, die kan er ook zijn als een godsdienstig mens. Ja, dat je in je eigen gerechtigheid blijft staan. Ik ben toch bekeerd en ik mag toch wel avondmaal vieren, want ik geloof toch en ik heb toch dingen meegemaakt. Dagon opgericht naast de ark, daarvan moeten we zeggen, het is een bestrijding van Gods macht. En dan hoop ik dat er velen zijn die zeggen: ja, dominee, ik versta het. En dat is ook mijn strijd. Die twee kunnen niet naast elkaar blijven staan. In mijn hart en in mijn leven niet. Is nou de dienst van de Heere u lief geworden? mag er nu door Gods genade toch het oprechte verlangen zijn dat ik nou gelijkvormig word aan de Heere Jezus. O, dat ik nou zonder zonde Hem mag dienen, is dan het heilige avondmaal niet juist bedoeld tot versterking van dat verlangen? Is dan brood en wijn juist niet bedoeld om te bemoedigen in de geestelijke strijd dat de Heere door dat avondmaal troost wil geven? O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Zo vluchten tot de Heere, tot die gekruisigde. Want de zaak moet afgehandeld worden, gemeente. Ja, dat u tot die vaste troost van zondag 1 mag komen. Dat je tot geloof mag weten: ik ben geborgen in de Heere Jezus. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald met zijn dierbaar bloed. Kijk, daar moet het toch naartoe, om zo aan zijn tafel de dood van de Heer Jezus te gedenken. Dagon is gevallen, maar de Heer Jezus, Hij is veel dieper afgedaald in onze ellende, naar deze wereld, verloren in schuld. En de Heer Jezus heeft de lijdensweg volbracht om de laagste plaats in te nemen aan dat vloekhout op Golgotha. Daar leed en stierf Hij als de borg. Daar heeft Hij verzoening aangebracht, volkomen, voor de schuld van al zijn volk. Zijn bloed reinigt van al de zonden. Mag u daar nou kennis aan hebben? Gaat het om dat wonder? Is die weldaad zo groot dat je gaat leren: ach, daarom is niets. De afgoden, die hebben je niets te bieden, jongelui. Wat voor God hebben wij? Welke God dienen jullie? Denk eraan, jongelui. Ja, je bent toch wel in de kerk, hè? Als volgende week zichtbaar het kruisevangelie hier getoond wordt, als God zijn macht laat zien, als de God der genade, als de God die zondaarsliefde betoont, zijn macht, zijn genade, dat is het rijkste. Dat heeft de Heere te bieden. Want Hij is de levende, de waarachtige God. Laat Dagon dan vallen. En dat kan alleen door de ark, hoor. Niet door de wet. Nee, de wet brengt een mens niet in waar geloof op de knieën. De wet, ja, die geeft alleen maar slavernij. En het is toch niet zo dat je als een gevangene naar dat avondmaal moet gaan, alsof je voor de rechtbank moet komen. De macht van de Heere, dat is een vernieuwende macht, dat is een verlossende kracht, want het is door Jezus offer en bloed. En zalig als dat mag trekken, zeker, dan is er de strijd. Dan kom je er steeds meer achter. Mijn verdorven bestaan, mijn boze hart, ik kan mezelf er niet van verlossen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door Gods geest, door het evangelie van het kruis, door de trekkende zondaarsliefde van de gestorven en opgestane Christus, zo wordt zijn kracht in de zwakheid van dat buigende volk volbracht. Ziet, dat is een wonder. Dat is heel bijzonder. Zul je het onthouden, jongelui? Dat vind je nou nergens in de wereld, maar ziet. In die heidense tempel, het toppunt van de afgodische macht, daar gebeurt het wonder, Dagon gevallen voor de ark van de Heere. Wat zal dat een heerlijk avondmaal zijn, als je dan aan die tafel mag zeggen, ziet, ik mocht vallen. De Heer deed me buigen. Hij is groot. Zijn macht, zijn liefdesmacht is me te sterk geworden. Ja, dan moet het door de strijd naar de overwinning. Want ze hebben Dagon weer opgericht. Maar de volgende dag, dan is Dagon weer gevallen. Maar wat een groot verschil. Nu is dat beeld niet meer ongeschonden. Nu is dat beeld verbroken. Nu liggen het hoofd en de handpalmen van die afgod op de drempel van die tempel. Dat is Gods macht. Nu gaat het verder. Dagon niet alleen gevallen, maar ook verbroken voor de ark des Heren. Mocht u vallen voor de Heer, dan moet het nog verder, dat je verbroken wordt voor God en dat je met een verbroken en verbrijzelde geest voor de Heere mag terechtkomen. En wat kost dat soms een arbeid van de Heere? Wat eist dat voortgaande bekering om tot die overgave te komen? Dus vallen, maar gemeente, het ook verliezen in de verbrokenheid voor God. Zien jullie, jongelui, het grote verschil, de tegenstelling tussen God en Dagon? Er wordt hier gesproken over de hand van de Heere die het volk Israël leidt, en de handen van Dagon, ja, die liggen daar stuk. Die kunnen niets. Dagon, alleen de romp staat nog overeind. Het is een God zonder hoofd, een God zonder handen. Je hebt er niets aan. Dus jongelui, wat voor God hebben jullie? Een God zonder hoofd en zonder handen? Of mag je het heilgeheim van de ark kennen? Van de Heer Jezus, van Gods hoofd en Gods handen. Want in Gods hoofd is het raadsplan opgekomen. Hij doet al zijn welbehagen. Het zalig maken van zijn kerk, wie had het ooit kunnen bedenken? Dat is van God. O zalig, als je die God mag kennen. Een God met een hoofd die gedachten des vredes heeft. Wat een wonder, hè, om dat aan zijn tafel te mogen belijden. Een God die ook handen heeft. Handen die werkelijk kunnen helpen. Een hand die draagt en steunt. Een hand die leidt op de weg die je moet gaan. En wat heerlijk als ook het avondmaal daarin een plaats mag hebben en je zo mag schuilen bij de gekruisigde om die weldaad te kennen en bij brood en wijn te belijden. Gods hand doet mij veilig gaan. Ziet u het grote verschil? Een God zonder hoofd en handen, of de levende Heere, die het goede met je voor heeft, wiens hand hoog verheven is, Gods rechterhand is mij tot hulp en sterkte. Zo overwint de macht van God. Want, kijk nog even naar die drempel. Wat ligt er, jongens en meisjes, nou niet op die drempel van dat heidense geloof? Daar ligt wel een hoofd en er liggen wel handpalmen, maar daar ligt niet het hart van Dagon. Hij heeft geen hart. Ziet, de ark van de Heer spreekt van het hart van God de Vader, van het hart vol erbarmen, van het hart vol zondaarsliefde in Jezus Christus. Is dat niet het grote verschil? Is dat niet het geheim van de overwinning van Gods macht? En dat zie je nou het diepste aan het kruis. Onbegrijpelijk. Dat is de overwinning van Gods macht. En dat mag je nou bij brood en wijn, dat wordt gebroken en vergoten, belijden en beleven. Die liefdesmacht, die overwint. O, eens rein en heilig, want dat is toch het verlangen, om uit dankbaarheid voor die Heere te leven. Als u die macht mag kennen, laat het dan ook zien in voortgaande bekering, in groei, in de heiliging, om meer voor de Heere te leven en de tekenen van zijn koninkrijk op te richten, opdat Dagon niet alleen valt, maar dat Dagon wordt verbroken. Ja, Heere, verbreek zo mijn hart en breek de banden stuk van zonde en duivel en schenk me die bevrijding, dat ik in de ruimte van de Heer Jezus Christus mag staan om uw naam te prijzen, om vervuld met uw goedheid en met uw gunst bewijzen, u de lof te brengen. Ziet, Dagon gevallen. Ziet, Dagon stuk gebroken voor de ark van de Heere. Mag het zo in ons hart zijn? Zullen we bidden dat het zo heilig avondmaal mag worden? Ja, is het het verlangen dat die macht van God zo de overwinning mag behalen? O, nu nog de strijd van binnen en van buiten, maar eens. Ja, want die gevallen en gebroken Dagon is het bewijs en de garantie, gemeente, dat eens de macht van de boze totaal verslagen zal zijn. En dat de heerlijkheid van de ark zal triomferen. U struikelt, u hebt nog die opgerichte Dagon. Heb goede moed, buig maar voor die ark. Verwacht het van die koning. Vallen voor zijn heerschappij. Zijn liefde verbreekt en verbindt aan de Heere met een band die nooit meer stuk gemaakt kan worden. Wat voor God hebben wij, met of zonder hoofd en handen? Zalig als je nu mag buigen en vallen, als je in de verbrokenheid, met alle droefheid over je zonde en schuld, toch dat wonder in blijdschap mag kennen. Mijn God, Hij is de God van de ark, de Vader van de Heer Jezus Christus. Zijn hoofd en zijn handen zet Hij helemaal in voor mijn behoud. Want zijn vaderhart is geopend, ook voor mij. Zalig. om die majesteit te kennen. Om dan de luister, de heerlijkheid en de roem van die koning te verbreiden, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Lezen wij nu het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat we tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Desgelijks of hij zonder enige zonde, zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Eindigen we met dankgebed. Almachtige Heere, wat zal dat een wonder zijn. Ziet, Dagon is gevallen. Wil zo uw macht betonen in ons aller hart en leven, opdat we mogen buigen voor u. En wil dan met die ark, met uw liefde, met dat kruisevangelie, midden in ons verloren, verdorven hart en bestaan, uw kracht openbaar, opdat we verbroken worden en ons uitleveren als schuldigen in onszelf aan u en uw genade, om uw heerschappij, uw majesteit te kennen door de gekruisigde Christus. Hij wilde verbroken worden, Dagon moest gebroken worden, maar Christus betoonde zijn liefde. Heere, wil het zo dan werken en zo ook aan het heilige avondmaal uw gunst betonen. Wat zal het rijk zijn als dat de belijdenis, het getuigenis mag zijn, Dagon gevallen voor de ark van de Heere, zijn macht, zijn genade overwint. U alleen al de eer. We danken u voor het goede. Wil het zondige vergeven. Blijf met ons. En wil ook vanmiddag ons weer samenbrengen in uw huis. Om Jezus wil. Amen.